tekstwoord voor deze avonduren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit Openbaring aan Johannes, het 14e hoofdstuk en daarvan het 16e vers. Openbaringen 14 vers 16, waar het woord des Heren aldus spreekt: en die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. Tot zover. Overdenken wij met elkander de oogsttijd en letten op de tweeërlei oogst, de tweeërlei maaier en de tweeërlei bestemming. Oogsttijd, wij letten op de tweeërlei oogst, de twee maaiers en de tweeërlei bestemming. Voordat Johannes door de Heere Christus zelf verder bekend gemaakt wordt met de laatste plagen van de zeven laatste engelen, die ook allen ontsloten zijn met de laatste bazuin, de zevende die alreeds weer klonken heeft, geeft de Heilige Geest eerst Johannes een blik, zoals ook in dat gehele hoofdstuk, op de dingen die geschieden zullen en ook een doorkijk naar het einde aller dingen. Wij hebben in dit hoofdstuk al iets gehoord van het grote feest op de berg Sion, de volmaakte inzameling of de ingezamelden die in blijdschap en vreugde voor God zijn. Toen kregen wij weer een ogenblik vermaning en vertroosting in het 6e tot en met het 13e vers. En nu in het 14e tot en met het 20e vers krijgt de kerk van de hemel ook weer een gezicht op de voleinding, op de oogst die rijp geworden is en op het werk dat de Heere daarin zal doen. En daarop wensten wij deze avond te letten op die oogst die eenmaal komen zal, ja, die reeds aanstaande is. Geliefden, als wij het hebben over een oogst of over de oogsttijd, is dat een enigszins vrolijkmakende gedachte. Tenminste, als wij op het natuurlijke letten, dan is de tijd van de oogst een feesttijd. Sterker nog was het onder het volk Israël, wanneer zij mochten wandelen in de wegen des Heren, dan werden er onder de oogst liederen gezongen, van de velden die wit waren en de halmen die van zwaarte schudden. Het was ook een feest daaraan verbonden, het feest der weken of het Pinksterfeest, het feest van de oogst. Alles stond dan in het teken, niet wij, maar de Heere heeft ons gezegend. Hij overlaadde ons dag aan dag met zijn zegeningen. De oogst was voor de rechtgelovige Israëliet een teken van zijn gunst. Als Naomi hoorde in het verre vreemde land: God heeft zijn volk bezocht, gevende hen brood, kan ze niet langer blijven. Want haar ziel versmacht naar zijn gunst, zijn aangezicht weer tot zijn volk gewend. Voor de gelovige Israëliet van het Oude en Nieuwe Testament was het feest van de oogst een geheim. Immers, dat graan was er niet zo ineens gekomen. Dat was in de aarde gezaaid. De korrels waren gestorven. Zij waren ontsproten. Daar waren spruitselen opgekomen en halmen met ten slotte de vrucht in de halm. En in dat alles mocht de Israëliet zien. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van hemels boom. Want dat brood, dat koren, die tarwe die de Heere beloofd had aan zijn volk, daarvan wisten ze, de oorsprong lag in het lam dat geslacht werd. Waar de Israëliet at van de ongezuurde broden, daar at hij dat in gemeenschap met het lam. Lam en brood waren onafscheidelijk aan elkander verbonden. Het was zijn gunst, zijn ontferming. Vandaar ook de blijdschap waarmee dit feest gepaard ging. En ook de treurigheid wanneer het land kwijnde, wanneer de vijanden des Heren stad en land afstroopten, zodat ze met gevaar van hun leven nog enige schoven konden dorsen. Dan was alles in het teken van Gods ongenoegen. Zijn toren die uitgaat over alle boosheid en goddeloosheid der mensenkinderen. In het Nieuwe Testament is het al even zo. Wij weten uit zijn woord, en ik hoop ook door de krachtige arbeid van Gods geest in onze harten, door middel van zijn woord, dat de aarde om onzentwil vervloekt is, doornen en distelen doorbrengt. Maar dat zijn bloed op de aarde is afgelopen om dezelfde vruchtbaar te maken van boven, opdat zij zaad geven de zaaier en spijzen voor de eter. Hier gaat het ook over een oogst in het groot. Want wanneer wij zouden denken dat de Heere zomaar zonder meer komt, dan zijn we in de war. De Heere heeft alle dingen geschapen, maar hij onderhoudt ze ook en regeert ze tot een tevoren door hem bepaald doel en oogmerk. En nu is het Gods raad dat wat in het klein op het land gebeurt en in een klein potje met aarde misschien, dat dat ook in het groot gebeurt, deze aarde zelf. Ja, ook het heelal zou ik erbij willen betrekken, doormaakt een rijpingsproces. Als God komen zal op de wolken des hemels, al kunnen wij dat niet alles bezien, zal het precies op het juiste ogenblik zijn. Dan zal alles rijp zijn in de dierenwereld en de mensenwereld. In het gans heelal zal de volheid des tijds gekomen zijn. De aarde en het heelal zullen zuchten en beven in al haar delen. Want hetzelfde dat wij zien in de natuur, wanneer de boom de vrucht aan de bomen rijp is, dan wacht het erop dat hij afvallen of geplukt worden. Sowieso deze aarde een rijpingsproces, een vrucht, die wanneer zij rijp geworden is, zeker door God geplukt zal worden. Als je het zo mag zien, dan zeg je ja. De goddeloze mens lacht daar wel om. Maar heel de wereld predikt het. Daar komt een ogenblik dat de situatie rijp zal zijn. Aan alle kanten. Dat de graanhalmen dor zijn geworden. En de druiven op bersten staan. Dat er als te ware een schreeuw van de bezielde en onbezielde schepping uitgaat. Het kan niet langer meer. De oogsttijd is daar. En dan lezen wij, en ik zag en ziet een witte wolk, en op de wolk was één gezeten, des mensen zoon gelijk. Hebben op zijn hoofd een gouden kroon, en in zijn hand een scherpe sikkel. Johannes ziet komen de Zoon van God zelf. Hij die gezegd had, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels. De wolk was een zeer bekend verschijnsel in de bedeling van Gods genade. God had altijd ook wolken willen gebruiken om zijn volk de weg te wijzen desdaags. Om af te dalen op de tent der samenkomst. Om de tempel ermee te vervullen. De wolk was een teken van zijn aanwezigheid. En toch ook tegelijk van verberging. Op de berg Sinaï waren ook zware wolken en donkerheid. De Heere wilde daarmee zeggen, ik ben er, ik ben bij jullie. Hij breidde zijn wolk uit over de scharen. Maar hij predikte tegelijk daarin, wie zal mij zien en leven? Want onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. De wolk was daarom in het Oude Testament teken van zijn nabijheid, teken ook van zijn genade. Hij vertoonde zich niet aan zijn volk in zijn blinkende heiligheid en gerechtigheid, want wie onzer zou voor hem bestaan? Maar hij bedekte zich met een wolk. Daarom was het zulk een schone profetie, als wij lezen dat Mozes de berg op mocht klimmen in de wolk, om met de Heere te mogen spreken, om hem te horen spreken. Want die Mozes was daarin een voorloper, een aanwijzer, een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, maar in veel hogere zin. Die zal geheel en al in de donkerheid van de wolk worden opgenomen om met God te spreken en om van God zijn heilige wet te horen in oordeel en vloek. Daarin was Mozes een diepe heenwijzend naar de Heer Jezus, die alleen ging binnen de wolk. Zo was er dus genade en ontferming in de wolken gepredikt. Ze werden ook voorgesteld als zijn wapenen. Anderzijds waren de wolken ook een teken van zijn toren. Het zal zijn een dag van dikke wolken en van donkerheid. Al daar zal de held klagelijk schreeuwen. Ook een teken in het woord van Gods storm en onweder, waarmee hij zijn vijanden bezoekt, en waarin hij torent tegen alles wat van hem afvalt. En hier, ik noem u maar enkele gegevens uit het Oude Testament. En hier horen wij, en ik zag en ziet een witte wolk. En op de wolk was ene gezeten des mensen zoon gelijk. Hier neemt de wolk hem niet weg voor hun ogen, gelijk bij de hemelvaart. Maar hier is het een witte, blanke, doorzichtige wolk. Een teken van heiligheid, reinheid. Een teken van volle openbaring. Het teken van een troon. Het teken van hem die door de Vader is aangewezen om ook gericht te houden op de wolken. Waar ook Johannes van schreef, ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Een witte wolk, dat is hier zijn troon. Het wil hier zeggen, hier heeft de bedeling, de genadebedeling van de hoge priester die in het binnenste heiligdom is ingegaan met zijn eigen bloed, die gedurig voor het aangezicht des vaders was als de voorspraak voor zijn kerk. Deze bedeling heeft een einde genomen. Het lam is opgestaan. Het is opgestaan van zijn pleitplaats voor de Vader. En in zijn handen is niet langer te zien de scepter die getekend is door zijn bloed. In zijn handen is niet langer de staf om de ellendige tot zich te trekken in zijn genade en ontferming. Nee, deze bedeling, ziet Johannes, is nu volledig geëindigd. Hij zit nu op een witte wolk. Niet om iets te verhullen, maar om hem in al zijn heerlijkheid en in zijn gericht te openbaren. En toch, ik zei u in zijn gericht. Maar toch in de diepste zin, tot hulp en heil, tot blijdschap en vreugde van al zijn kinderen. Hij komt om de aarde te richten. Hij is bekroond met de kroon van een overwinnaar, die uitging en overwonnen heeft, en nu als de grote eindbeslechter het heelal binnentreedt en zichtbaar wordt voor aller ogen. Laat ons dat eens bedenken. Wat een grote heerlijkheid en genade u en ik geschonken is. Te mogen leven nog in de tijd waarin hij niet op zijn witte wolk, maar op de troon der genade gezeten is. Waarin hij vanuit het verzoendeksel zijn stem doet uitgaan met macht en majesteit. Kom en uw ziel zal leven. Waarin hij nog als een koning door wiens hand het welbehagen gelukkig moet voortgaan, bezig is om bijeen te vergaderen uit alle geslacht, taal en tong. Want het is wel een heerlijk en onuitsprekelijk schouwspel dat Johannes ons hier tekent. Maar de keerzijde van deze heerlijkheid is de tijd, de bedeling van Gods genade is nu geëindigd. Nu geldt niet meer een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Want die Heer in genade en in ontferming is opgestaan als rechter over levende en doden. Hij is gekroond teken van zijn waardigheid en macht van de Vader gegeven om gericht te mogen houden, Jezus van Nazareth. En in zijn hand, nee, ik zei u al, niet zijn stok en staf ter vertroosting, tot hulp van zijn ellendigen, maar een scherpe sikkel om af te maken. Een scherpe sikkel duidt ons hier aan dat des Heeren gereedschap is zeer goed. Hij hoeft geen tweemaal te maaien. Zijn sikkel is een sikkel in alle rechtmatigheid, vlijmscherp. Zijn sikkel is gewet op het even welbehagen des Vaders verkiezende liefde. Dan komt er een andere engel, die komt uit de tempel, uit de hemel wil dat hier zeggen, en die roept met een grote stem tot hem die op de wolk zat: zend uw sikkel en maai, want de uur om te komen is nu, om te maaien is nu gekomen, terwijl de oogst der aarde rijk geworden is. Heeft de Heer Jezus dan iemand een engel boven zich? Nee, dat niet. Maar hij sprak zelf eenmaal van die dag en die uren weet niemand, nog de Zoon, nog de engelen, dan de Vader die in de hemelen is. En dat wordt hier ons duidelijk gemaakt. De Heer Jezus komt en staat op waar de klok des Vaders het ogenblik aan gaat wijzen. Het is nu tijd. Vandaar dat er een boodschapper hem van verre reeds toeschreeuwt met een grote stem: het is tijd. Wijzers wijzen aan dat het de tijd is in des Vaders eigen raad vastgesteld om aan deze bedeling een einde te gaan maken. Om aan deze bedeling een halt toe te roepen: zend uw sikkel en maai, want de oogst der aarde is rijp geworden. De oogst. Ja, het gaat hier over een graan- of tarweoogst die op de wolk zat zond zijn sikkel op de aarde. En de aarde werd gemaakt. Het gaat hier over de tarweoogst. Het gaat hier in de eerste plaats, en dat is de troost, dat is de bemoediging voor zijn Sion. Het gaat hier over zijn kinderen. Het gaat hier over Sion. Het gaat hier over de grote maaier die hier bedrukt met tranen zaaide. Die zal juichen als zijn vruchten maakt. Met gejuich ter goeder uur gaat hij zijn schoven in de schuur dragen. Want, zegt de apostel, dit zijn u niet onbekend, broeders. Wij zullen niet voorkomen degenen die al reeds ontslapen zijn. God zal op het geluid des archangels, zal hij de oogst binnenhalen. De oogst van zijn eeuwige liefde en trouw. Er staat verder niet zoveel in beschreven, want dat komt nog. Hoe dat is, wat die oogst, waar die naartoe gaat. Maar ik kan niet nalaten om er iets van te zeggen. Er staat in de grondtekst een woord, want de oogst der aarde is rijp geworden, dat duidt aan dorheid en droogheid. En dat is zulk een schoon beeld van de kerk hier op aarde, maar ook heden in ons leven. Want, al gaat het hier over de eindtijd, als wij sterven is het voor ons ook eindtijd. Dan vergaat voor ons de wereld met alles wat erop en in is. Houd deze bedeling voor ons op. daarom wilde ik het ook graag toepassen op de sikkel des doods die ook heden maakt, heden over de aarde, aan alle plaatsen klimt de dood in de venster. Er staat hier rijk dor geworden. Hoe gaat dat nu? Dat gaat zo. Kijk eens, zo'n korenhalm of zo'n tarwestengel, die wordt steeds dorder hoe dichter de oogst nabij komt. Nu gaat het beeld niet geheel en al op, maar wat er van opgaat, dat wil ik u tot uw troost mededelen. Die wortelen, die zitten nog wel in de aarde, maar de vrucht, die hangt rijkhalsend in de lucht. Wacht op het moment dat ze wordt ingezaten. Je zou haast zeggen, de vrucht is alreeds los van de aarde. In het geestelijke komt de vrucht van boven en niet uit de aarde. Dat is het verschil tussen het geestelijke en het natuurlijke ding. Die geestelijke tarwe, korrel en vrucht komt van Christus Jezus alleen. Maar hij komt tot en over ellendige aardse zondaren, die uit de aarde aard zijn, bedenkende de dingen die van beneden zijn, die het beeld van de aardse dragen. Dat kun je overal vinden in de schrift. Dat deze mensen waren mensen, stof waren. En de wortelen waren in de aarde. En toch, hoe meer de vrucht groeit, hoe minder er belang is bij de wortelen en bij de halm. Want die worden steeds geler, steeds droger, als stro gelijk. En de vrucht krijgt steeds meer de kleur die ze oorspronkelijk zal krijgen wanneer zij gemaakt is en ingezaaid en tot haar doel gereed. Verstaat u de betekenis? God zendt zijn sikkel. We nemen eerst de historische waarheid. Als God komt Christus zelf zijn kerk maaien en willen halen, is het hoofdperk precies weg. Ja, dan wordt er hier en daar nog gefluisterd. Wanneer zult gij komen en u ontfermen over Sion? Want overgrote deel geldt ze met alles sluimer en vielen in slaap. En toch gaat de Heer door. Als hij komt tot de wolken des hemels, zijn de stengels dor en droog. Maar ook die vrucht die uit hem bevonden is, die zal er zeker zijn, ook al wordt die tot op het ogenblik van de oogst door een dorre gele stengel gedragen, die meer en meer verdord is. Daarom zal het ook gelden in zonderheid van de dag der dagen, dat de Heer de juiste tijd weet om zijn kinderen, zijn kerk te bevrijden en ze in te zamelen in zijn schuur. Dan is de aarde dor en droog, de wortelen doen geen werk meer en de stengel is verdord. Maar nu in het heen, dat zijn zulke lessen van liefde, merk daar toch op. Velen spreken over de genade en over de zaken die ze deelachtig zijn. Velen spreken over het gemakkelijk of niet gemakkelijk zalig worden. Maar weinigen verdorren. Weinigen verdorren die niet anders hopen, verwachten dan in Christus ingezameld te worden in zijn schuur. Dat is een levensles. Maar toch profijtelijk om er hier bij de aanvang toch iets van te mogen leren en bij de voortgang. Dat de Heer dat gezegd heeft, ik zal het zo maken dat je een walg van uzelf hebt. Een oostenwind die zal alles schat van gewenste huisraad roven. En dan gaat de dood op als je mag sterven. Hier, plotseling of langzaam aan, dat doet niet ter zaak. Dan mag je zeggen, oh, de koning zegt, de aarde is rijp geworden. Hij is rijp. Het is tijd dat hij binnengehaald wordt, mijn zoon. Zend uw sikkel, maai je maar af. En de een krijgt kanker, de ander een hartverlamming. En een derde wat anders. We worden alle gesloopt aan alle kanten. Maar niet het noodlot. Nee. Niet de dokter die faalde. Nee. God in de hemel zegt. De aarde is rijk geworden. Dat is toch een arbeid van die lieve geest. Om de stengel te doen verdorren. Want in het natuurlijke komen de sappen voor de aard, voor het komen uit de grond. Maar in het geestelijke komen de vruchten des geestes uit de Heer Jezus Christus alleen. Wij hebben alleen maar loze stengels. Wij hebben alleen maar wortelen in de aarde. Maar zodra de Heere zijn vrucht erop zet, begint er een proces. Want dat wereldproces en dat kerkproces, dat is ook het proces van de enkeling, van u en van mij. Wanneer je mag behoren tot die tarweoogst, het welk wij van harte hopen, dan is er met de vrucht van Christus die gaat groeien uit hem, is er dor, droog worden, geel worden van de stengel en van de wortel. Geen sappen meer kunnen betrekken. Nu, zo werkt de Heer. Als je nou nog op de aarde bent en je mag nog leven, dan kun je zeggen, ik heb Gods raad niet uitgediend. Dat is volkomen waar. Maar je kunt er ook dit van zeggen, dat je zegt, kijk eens. De Heere, die is met mij nog niet gereed. Nou hangt het er niet vanaf van de mate die wij hier op deze aarde moeten weten waar we zijn, dat niet. Maar toch, hij is als een kunstig werkmeester. En hij heeft gezegd, genade alleen. O, wat zijn we toch een godsdienstige mensen. Dikter vijandig tegen genade. En ze spreken altijd over genade. En toch vijandig. Toch in diepste zin hebben ze bij die genade alle wortels nog in hun eigen bodem, in hun eigen grond. En dan willen ze wel genade bespreken. Maar tevens komen ze met 100 condities. En voorwaarden, en eisen, en plichten, en dit en dat. En zich niet wat droevig dan. Om over genade te spreken. En op een kunstige manier. Van de genade gebruik te maken. Om de stengels groen te laten blijven. Fris en groen. En God heeft gezegd. Vervloekt is die boom. Geen vrucht meer in der eeuwigheid. Ja, ik denk wel eens, misschien een beetje overdreven, ik denk wel eens, als ieder mens dat besefte, godsdienstig mens, dan zou hij of ter aarde vallen en zeggen, zo doe hij ook aan mij. Of hij zou zo vreselijk boos worden dat hij zou zeggen, ik wil er niks mee te maken hebben. Niets. Genade doet alleen getuigen. Zo doe hij ook aan mij. Geliefde, wat wordt het weinig voorgehouden dat wij vijanden zijn van genade. Vijanden van verdorren en uitdrogen. Vijanden van de zaligheid, van onze eigen zaligheid. Wat wordt de mens toch bezig gehouden met een keuze die hij moet doen en met dit moet doen. Om hem ergens te laten groeien. En de Heere wil dat wij verdorren. Hij was ik minder worden, daar staat ook letterlijk. Hij groeien, ik verdorren, zegt Johannes de Doper. Wat een les. Ja, dat geldt niet alleen als je 20 jaar bent, jongens en meisjes. Maar je kan 80, 90 jaar oud zijn. Dat er nog een groene stengel staat. Zo veerkrachtig. Zo veer. Dat je zegt, Adam weet van geen ophouden. Hij blijft maar trekken uit de aarde. En met die aarde bedoel ik nog niet eens om te zeggen allerlei zonden, ongerechtigheden, uitspattingen. Met die aarde bedoel ik ons hele eigen godsdienstige leven. Waar de wortels zo ingehecht zijn. Mijn voorstellingen. Mijn gedachten. Waarin iedereen als het ware sappen opzuigt. Waarom? O, omdat hij het leven wil. En hij wil niet het leven Christi, maar hij wil zijn leven in het leven behouden. Zijn eigen vrucht trachten voor te brengen. En het is allemaal valse tarwe, doling. Dat was zwarte tarwe als hij ze openwrijft. Nee, daarom. Hier gaat het nu over een rijkwording. Die rijkwordingen dat de Heer Jezus door zijn lieve geest zijn arme kerk zo toebereidt dat ze zeggen. En dat zijn soms harde slagen. Want wanneer wij niet door de liefelijkheid en de beminnelijkheid van het dierbaar evangelie der zaligheid van Christus als een scherpe sikkel onthoofd worden, wanneer dat ons niet van de aan de kant schuift. En we denken, ja, maar ik moet toch dit en dat. Als je denkt dat je met enige wettische gevoelens en werken, dat je daarmee een dorre stengel wordt, dan heb je het verkeerd. Dan gaat het er soms hard aan toe in de uren van de dorst. Als we ervaren dat onze stengel de vrucht niet kan dragen, en dat we geheel en al alleen maar uit louter genade omdat God het wil zalig maken. Achterleeft menigeen die erbij hoorde hoor. Zijn laatste woorden waren bij menigeen, dat is kwijt. Dat is verloren. En het was behouden. Waarom? De godsdienst zegt altijd, als zo'n man die het zo goed geleerd heeft, als die nou zo benauwd weggegaan is, wat moeten wij blijven mensen? Zo praten ze. Maar een zondaar die weet het anders, want die weet wel waar de schoen wringt. We komen er niet met de bekering en met alles wat we al hebben aangebracht en wat we beleefd hebben. Het is te kort. Het is te kort. Daar kunnen we de poort niet mee open krijgen van de hemel. Die blijft er voor dicht. En dan in één ogenblik ontdekken, de poort gaat alleen maar open voor die grote zaaier en zijn zaaisel, Christus alleen. Dat is een hard gelach. Als je dat in 2 minuten in je sterfbed of je sterfbed de ontdekking moet doen, dat valt niet mee. Ik heb altijd in mijn ziel, ik weet het niet, maar altijd de gedachte om u toe te roepen, laat zulke belang voor u niet nodig wezen. Dat die lieve geest het nu, heden in onze harten griffen, wij zijn verdorrende, ellendige, dwaze, verdoemelijke zondaren, dat we alleen maar zalig worden om Christus wil, en die in hem gelooft, heeft alle leven, al is die nog zo dor en geel, en nabij de verdwijning, want die vrucht is uit hem gevonden. Want de wortels blijven in de grond zitten, en over de grond raast straks het vuur. Daar raast het vuur over de aarde. Een vuurgloed gaat hem voor, die verbranden. En die stengels, die verbranden ook, als stoppels worden ze weggeblazen. De vrucht haalt hij alleen maar in. Wat is nou een vrucht? Wat is nou een vrucht? Want het gaat over tweeërlei oogst. Hier gaat het over de tarweoogst. Hij draagt zijn schoven in zijn schuur. Dat is alles wat de Heere zaait, wat de Heere doet. Zijn vrucht, zijn gerechtigheid, zijn ijdelheid, zijn volmaakte offerand. En wat hij daarvan aan ellendige uitdeelt in dit leven en ze bekleedt met zijn heil. Zijn weldadigheden hun bekend komt te maken. Een oog verlicht. Wat uit God is, keert tot God weer. Daarom, hoe onaangenaam het misschien voor vlees en bloed is, houd er rekening mee, dit is de weg. De aarde is dor geworden. De halmen zijn dor geworden. Zalig is hij die zo dor is, zo dor, dat de rampzaligheid in de uren van zijn sterven zelfs niet meer in zijn gedachten kan komen. Dat is ook wat. Dat de gedachte aan de eeuwige toren God uit zijn hart is weggedoofd. Dat hij alleen maar zo dor en zo geel als die is, zo onvruchtbaar, want die stengel is onvruchtbaar, met zijn onvruchtbare handen niet anders draagt dan Christus, u alleen. Want de Vader is er tevreden mee. De Vader neemt er een volkomen genoegdoening aan. Hij is er volkomen in genoeg gedaan in de zaligheid van zijn vrucht, van zijn kinderen. Nu, als we zo naar zijn, of ja, dat kan onverwacht zijn of niet, en zeggen, laat het dit nog moeten doen, die man had dat nog moeten doen, die man kon niet gemist worden. Maar als de Heer nou zegt, ja, hij is er, hij is er. Hij is er, of hij moet er komen. Daar ligt hij op zijn ziekbedje. Met de doodsrochel al in zijn lichaam. Dan ziet het er toch alles tragisch uit. En die in de hemel woont lacht. Niet in toren, maar met de lach van een landman. En hij zegt, het is klaar, het is rijk. Of een heel klein, dan mag je besikkeld zijn. En dan de laatste fluistering misschien van die arme stakken die niemand meer hoort. Waar die zegt, genade alleen, Heer. U alleen. En God zendt zijn scherpe sikkel. Heeft het nog gauw afgelopen? Ja, wat is een scherpe sikkel? God slaat niet mis. Gauw afgelopen. Komt wel aanzien komen, maar toch nog onverwachts. Binnen, in zijn schuur. Wat een blijdschap. Wat een vreugde moet dat wezen. Hij zond zijn sikkel op de aarde, heden en in het verleden en straks als hij komt op de wolken des hemels. Maar ook nu. Ook nu. Je bent dubbel bevoorrecht als je het aan mag zien komen in vrede, hoor. Dat zeg ik erbij. Dat je niet ligt te kreperen, oh die dood, die dood, die dood. Kan ook. Want waar hij zijn aangezicht verbergt, worden wij verschrikt. Maar dan heeft het een bedoeling. Dan moet je niet letten of dat de Heer dat nou zomaar doet. Nee. Dat is dat laatste duwtje. Waar de laatste hoogheid verslonden wordt. Het laatste weten. Weggaan. De overleggingen worden uitgeblust. En in ogenblik zien de macht des vijands die om ons en tegen ons woedt. En dan? Dan komt het dichtbij, hoor. Dan komt het dichtbij. Want één zucht in die nood en de Heere zegt. Hier is de sikkel. Maar daarom, ik zei u gelukkig. Die andere is ook gelukkig, hoor. Maar ik ben bevoorrecht. En dan denk ik aan de grootvader die zei. De dood mensen schijnt nog uit. De dood. De dood, daar ben ik net zo min bang voor als voor mijn slaapmuts. Nee, bevoren. En toen er een prediker op zijn sterfbed bij hem kwam, uit een beetje een bepaalde hoek, en die zei, ja, collega, nou zal het erop aankomen. Toen begon hij smakelijk te lachen. Hij zegt, voor jou wel. Voor jou misschien wel. Omdat je nog niet zalig maken van je godsdienst verlost bent. Maar voor mij komt het er niet meer op aan. Ja, maar ben je dan niet? Nee, helemaal niet. Kijk, daar was dat kinderlijke toevoegje. Daar was de stengel verdord. Daar was hij alleen overgebleven. Maar dat is aangenaam. Dat is aangenaam. Dan kun je het wel benauwd hebben, ook naar het lichaam. Maar dat je toch mag getuigen. Al bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Gij zijt de rotsteen van mijn heil. Alleen, Heere, en mijn deel tot in eeuwigheid. Kom haastiglijk. Zalig zijn die doden die in de Heere sterven. Mag je nou in je leven ook iets van dat rijpingsproces, eigenlijk dat dorre, dat verdorringsproces beleven? Ja, want dan moet je niet stad en land afreizen om je nood te klagen. Dat moet je niet doen. Je moet niet zeggen dat het zo slecht gaat. Je moet blij wezen dat je niet net als die druiven op bersten staat. Daar moet je blij mee wezen. Dat die druiven zwellen en u krimpt. Die druiven worden steeds voller. U wordt steeds leger. Die druiven glanzen steeds meer. U verliest alle glans. Daar moet je niet zo boos over doen en zeggen, ja, maar ik heb niks. En ik heb dit, niet en dat niet. En als ik naar die kijk, wel nee. Dan zegt de koning tegen, zing vrolijk, gij onvruchtbare, want het is mijn naam. Denk je dat wij van onszelf van die uitgedroogde stengels worden? Hun mond tast zelfs de hemel aan, en hun vermogen is een waan. Hun ogen puilen uit van vet, terwijl men op hun voorspoed let. Dat is Adams werk. Maar Gods werk is, houd dat altijd maar voor ogen, hij laat de zon zo schijnen, dat de stengel wordt steeds dorder. En dan mag hij zeggen, ja maar 10 jaar geleden, toen was ik nog eens gelukkig. Je bent nou veel gelukkiger. Dat weet je niet. Je wilt misschien ook niet weten, maar je bent dichterbij gekomen. Want 10 jaar geleden had je dat misschien, maar nu zegt de Heer, we blijven niet steken, we gaan voorwaarts, immer voorwaarts, in de achteruitgang van onszelf. Maar God gaat vooruit waar wij achteruit gaan. Dus wees voorzichtig. Een mens kan zo bout spreken. Het over het geestelijke leven gaat. Oh, dit en dat en ik ben zo. Gij zoudt na zulks niet uit wijsheid vragen om te zeggen, wat is het dat de vorige dagen beter waren dan heden? Want God werkt op de oogst aan. Hij werkt alleen op zijn lieve zoon aan. Nou ja, als de Heer dat doet, dan mogen wij ervan verzekerd zijn dat onze stengel verdort. En dat de wortel hoe langer hoe meer, hoe minder optrekt en nergens meer bij kunnen. En regen valt er ook niet meer, is alles voorbij. Nu dan, dat is een bevordering. Ik weet dat ik het ook niet kan bekijken, maar ik moet het u zo prediken en voorhouden. Gij zijt op de goede weg. Hoe dorder, hoe geler gij wordt, hoeveel te meer zult ge ervaren door de Heilige Geest. Hij is alleen hun schild en hun bevrijder. Dan moet je die woorden, als je daar een ogenblik aan mag denken. Gij zijt mijn schild. Daar ligt wat in uitgedrukt. Wij gebruiken dat vaak in luttele omstandigheden, als de een of ander ons te na komt misschien. Dan gebruiken we die grote woorden van God. Maar je moet ze in zijn werkelijkheid zien. Als de Heere onze lossen, onze bevrijd. Dat is wat, want dan gaan wij eraf. Wij gaan eruit. Wij worden van het toneel afgezet, u en ik. Want de Vader wil alleen maar verheerlijk worden in het werk van zijn lieve zoon. Als ik daar nou een ogenblik over denk, dan denk ik wel eens, Heer, ik kan niet begrijpen dat ik en anderen nog zo ellendig met de waardigheid van onszelf kunnen pronken. Ook in onze onwaardigheid, en weet ik, weet dat. Want het is niet voor niks dat Adam verdort, want hij is niet beter waard en hij is gedoemd om eeuwig verdort te zijn. Alleen wat God geeft, doet en werkt, dat wordt binnengeoogst en wordt zaad. Dus als er arme mensen zijn, die zeggen, ik heb niks, en je meent dat, het moet geen smoesje zijn, maar eerlijk voor Gods aangezicht menen dat je zegt, wat heb ik? Dan zeg ik, dan ben je er nooit zo goed aan toe geweest. Want waar die lieve geest ons dat leert dat wij niets hebben, daar zegt hij, onverwacht en ongedacht, zie op mij, uw vrucht is hier, en hij roept u toe, gij zijt gans schoon, mijn vriendin, gij zijt gans schoon, er is geen gebrek aan. Dan zeg je misschien, ja maar zo'n vuile zondaar, de Heer kan toch niet liegen? Ziet de Heer mij dan anders dan dat ik mezelf zie? Ja. Gode zij dat. Gode zij dat. Dat is wel eens een strijd, hè? Dat is wel eens een strijd hier op aarde, dat je zegt, ja, maar ik kijk tegen mijn eigen aan. Wat zie ik dan? Een ellendeling. een gruwel, een afwijker, een ongelovige, een reukloze, smakeloze zondaar. Dan kun je niet indenken dat de Heere wat anders zou zien. Dan is het voor je waarneming net zo alsof de Heere ook tegen zo'n akelig portret aan zit te kijken. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Als je dat een ogenblik ziet, dan spring je hart op van vreugde dat je zegt, nou ziet de Heere daar een mannetje of een vrouw lopen. Volmaakt. Hij wankelt niet. Zijn voet slippert niet. Hij doet nooit geen zonde. Hij is oprecht voor Gods aangezicht. Rein van hart en van handen. Ja, dat is plaatsbekleding. Zulk een dierbare, beminnelijke borg geeft Jacob niet. Zo ziet de vader nou zijn Sion aan. Ach, dat is zo groot. Dat je zou zeggen, dat kun je niet geloven. Nee, dat kun je ook niet geloven. Dat mag je alleen maar geloven. Ik ben zwak, zegt de braaf, toch liefelijk in hem. En als de Heere dat nu wil, als de Heere dat nu zo doet, dan heb je niks meer te zeggen. Dan heb je alleen maar tevreden te worden met waar hij tevreden mee is. De schuld uw schuld hebt uit uw boek gedaan. Ook ziet ge geen van in de zondaar. Als je dan de sikkel om je heen ziet slaan, dan ben je ook je broer soms weer. Die is ook weer thuis. Als er een goede hoop mag wezen op de genade Gods aan zo'n ellendige, die gaan weer thuis. Die straat. Geen zonde, geen dood, geen ellende meer. Eeuwig verlost te zijn, kunnen die indenken. Soms zit ik voor mijn eigen, maar dat is mijn dwaasheid, zit ik mijn eigen dood een beetje aan te kiezen, want ik wil graag een makkelijke dood hebben. Maar dat doet de Heer dan meestal niet. Maar goed, zo zou ieder mens misschien wel redeneren, dat ik denk, ja. Wij nou zo eens in het onderzien, zo zeggen ze wel eens. Ach, de koning mag zien in zijn schoonheid, wij niet meer hoeven te tabben over je kinderen en je vrouw. Hij sterft weg, hoe ze het maken, zo nee. Nee, zomaar opeens, als het ware, het koortje open en eruit. Maar ja, dat is menselijk, dat is vleeselijk, dat mag ik zo niet zeggen. Maar wel mag ik dit zeggen, dat ook bij zijn arme kerk, waar de stengel verdorren gaat, hij alleen, daar worden ze ook uitzienden. En willen ze zijn kinderen, zijn volk, meereizen. En zeggen ze, kon ik met u meegaan? Ja, ik denk hier aan de geschiedenis, die moet ik u vertellen, dat mag wel de Bijbel lezen. Van mijn overgrootvader, die had een zeer geliefde broer, ze waren samen nog maar heel jong. En dan baden ze allebei aan de kant van bed. En de een was altijd gauw klaar en de andere bad altijd weer wat langer. En die ging er vast in bed. Maar op een keer was het net andersom. De een lag in bed die altijd plaatst in bed. En de ander die lag nog heen. Zal maar zeggen dat Gerrit. Nou ja, vast in bed. Maar na 10 minuten, na een kwartiertje, na 20 minuten, lag hij nog zo. Even kijken. En toen zijn aangezicht belofte als een engel. De Heere was er in zijn liefde en trouw. Ik weet niet hoe lang het geduurd heeft eer hij bij zinnen was. Ach, dat heeft iedereen niet, dat hoeft ook niet. Daar gaat het ook niet om. Het gaat over de wortel der zaak. Maar toen hij weer tot zichzelf kwam, prees hij de God van hemel en aarde. Die genade en barmhartig is aan doen schulden. Toen hielden ze zoveel van elkaar. Maar toen kreeg de een droom. Hij was op een lange weg. En op die weg, het was mooi weer toen ze van huis gingen. En toen waren ze ergens en toen opeens kwamen ze bij een klein poortje. En toen zei zijn broer, die het zo goed gehad had, die zei, nou koopje, ik ga hoor, dag hoor. En die was opeens weg. Het poortje was ook weg. En hij liefde hem. Een eind. Het begon te regenen en te stormen en te onweer. Het was een moeizame weg. Maar eindelijk kwam hij ook de oude Allah. Hij zei tegen zijn broer, dat heb ik gedroomd. Zo ja. Nou ja, het kwam uit ook. Het duurde niet zo lang of Gerrit ging sterren. Hij zegt, nou, het was zo, in die tijd waren de mensen erg eenvoudig. Hij zegt, ik zal aan de koning vragen of dat ik bij de poort mag staan. En dan zal ik op je wachten. Koontje, ik zal wachten en uitzien totdat jij ook binnenkomt. Kijk, dat is menselijk, daar kun je om lachen. Maar de geest die erachter zit, de geest. Vertroost elkander met deze woorden. Al dan zullen we altijd bij de Heere zijn. Je kan ook merken dat de kerk wat dat betreft in einde daar. Ze werden sluimer en vielen in slaap. Wat weinig uitzien, verlangen en verwachten. Hoe vast grijpen de wortelen in dit leven, in deze aarde. Zalig is hij die toebereid wordt om door hem op zijn tijd ingezameld te worden. Met de andere oogst loopt het slecht. Dan gaan we mee naar huis. U zult zeggen, dat is maar kort. Ja, dat is ook maar kort. Maar het is wel ernstig. Ja. Ik heb mensen gehoord die gebruikten zulke geschiedenissen om uit te buiten, ja. Die heel stad en land afreisde met een preek over Achitofel. Ja, ik zal maar geen namen noemen, want dan zou je misschien woest op me worden. Dat doe ik liever niet. Maar tenslotte dan zag hij hem hangen te wiegen in de stille oostenwind met het testament onder zijn voeten. En de mensen, dan zat ik om me heen te kijken, want ik was er al vroeg aan ontdekt dat het op geen vat meer op me had. Maar goed, dan zag de mensen zweetend met straaltjes langs de hoofden. Hoe ver het kan gaan, mensen. Hoe ver het kan gaan. Aan de poort en toch nog. Ik dacht, man, schijt me nou toch uit. Vertel nou alsjeblieft dat die Achitofel een vijand was van vrije genade. Doe nou niet net alsof je nog in je hart zou denken. Het is wat, mensen. Want die gedachte roept het op. Zo'n man, die komt daar beschaamd uit. Ik vind het allemaal remonstrant, kan er niks aan doen. Maar dan werd met zo'n preek heel stad en land of die Eli die net buiten de poort zijn nek brak. Die schijnen een soort vermaak te hebben, die dienaars van Mozes, om mensen net buiten te laten vallen. Zulke geschiedenissen trekken altijd bijzonder aan. Want David die zat in de poort en die zat net buiten, weet ik het allemaal. En daarom, dat heb ik nooit gehad. Wel weder de goddeloze, het zal hem kwalijk gaan. Maar dat weet is ook de vloek van de koning. Sla ze aan mijn voeten dood. Nee, ik heb bemerkt dat het bij de apostelen altijd gaat over Sion. Ook als ze harde woorden spreken. Als ze spreken van vuur en van omkomen, dan is dat niet zomaar iets. Dan zeggen ze tegen de kerk, wees gewaarschuwd. Natuurlijk, mijn vader houdt zijn kind even boven het water en zegt, denk erom kind. Hij duwt me desnoods even in. Zo doet God met al zijn kinderen. Ik zou haast zeggen, maar het op gevaar af dat je het misverstaat. Die moeite doet God niet aan iedereen, hoor. Niet aan iedereen. Dat moet je niet denken. Dat God iedereen het water daalt tegen. Want dat is een genade als God tegen je zeggen wil. Zie dan toe dat gediend die spreekt niet verwerpt. De mensen trekken dat allemaal op het werk heilige vlak. Met andere woorden, weet nou, dit en dat en zus en zo. Maar ze vergeten dat de Heer zijn arme kerk eens even bij de kraag pakt en zegt, kerk, wend u tot mij alleen en blijf bij mij. Ook vast dat zo is, dan kun je al die teksten kun je nooit meer zo verknoeien en verdraaien dat het zo'n zwevende beweging wordt. Nee. Maar goed, dit wilde ik zeggen. Het is daarom niet te min ernstig. Ik moet er u iets van zeggen. Die druiven zijn rijp geworden tot barstens toe. Dat het pakotte woorden zijn. Het is tweeërlei oogst. Tarf en druiven. De druiven worden getekend om hun gezwollen zijn. Hun bijna op bestens toe vol zijn. Getekend als de zonde. De zonde die ook een groeiproces doormaakt. Evenals de zonde gaat verdorren, zo wordt de goddeloze, de ongehoorzame, de ongelovige steeds groter. Met en in zichzelf. Hij berst bijna. Hoef je nog niet eens direct uitwendig goddeloos, kun je een godzalige man voor zijn in het oog van de mensen. En je stand op houdt. En toch bij steeds groter wordt als een druif die berst. Stengels verdorren en druiven zwellen uit. Nou, met eeuwen te stroken de koning. Het is net als dat die zeggen wil ik maken, mijn handen niet aan het vuil. Ik bemoei me wel met mijn kinderen voorlopig. Maar hij zegt tegen zijn engel. Die engel krijgt opdracht, slaat ze maar dood. Snijdt ze af. De druiftakken van de wijngaard der aarde. Want zijn druiven zijn recht. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijn. Ga de aarde, eigenlijk de grondtekst wil eigenlijk zeggen, heel de wijnstok die werd afgesneden. Met wortel en tak met het uitgerukt en weggeworpen. Alles ging eraan. Bij een ellendige zondaar verbranden alleen de wortels en de stengel. Maar alles wat Godes is, wat Christus is, wat van hem is, dat bleef bestaan. Daarin droegen ze hun arme ziel als een buitenuit. Maar bij de goddeloze wordt met wortel en tak. De Heere der Heerscharen die er nog wortel, nog tak laten zal. Weg. Want de oogst is rijk. Het is tijd geworden. Zonde, de Satan heeft vlees en bloed aangenomen in de mens. En nu komt er een ogenblik dat met eeuwen gesproken kan het niet verder. Het kan niet langer. En God zegt tegen de engel of een engel tegen een engel. Zend uw sikkel maar. De koning doet het niet. Het is de weedom van het van God en van Christus verlaten zijn. Dat het, je bent de moeite niet meer waard voor God. De moeite niet meer waard om zijn handen eruit te steken. Zegt tegen een engel, doe jij het maar. Hij stuurt engelen. Zelf zijn Mozes heren. Als gij niet met ons optrekt, kunnen wij niet verder gaan. Maar hij zond een engel des verderfs om de eerstgeborene te doden. Net alsof de Heer zegt, begin ik hier aan. Want buiten mij leeft en sterft. Wordt ook gemaakt en weggeworpen zonder mij. Ik geef er alleen maar opdracht toe. Ik wijs alleen de tijd aan. En er is er maar engelen nodig en die doen dat. Sla ze dood aan mijn voeten. Dat is het ontzaglijke. Die wijnperstak is de toren van God. Groot en schrikkelijk. En hij werd buiten de stad getreden. Buiten Jeruzalem. Zoals de koning eenmaal buiten Jeruzalem vertreden werd door de goddelozen. Buiten de legerplaats zijn smaad hij dragende om zo een weg te bereiden voor zondaren in zijn tempel in het nieuw Jeruzalem. Zo zijn hier nu de rollen omgekeerd. Nu gaat al wat zonder God. Zonder Christus is. Wat de vrucht in zichzelf en de sappen uit zichzelf alleen uit de aarde optrok voor wie nooit die verdorrende zon ging scheiden. Maar die zelfs in het licht van de zon nog groter geworden zijn. Die worden nu buiten de stad geworden. Buiten de stad vertreden. Buiten het koninkrijk. Buiten de hemel. Buiten zijn gemeenschap. Hier is het alles van God verlaten. En ze vonden geen stad der woning. Maar eeuwig vonden ze geen stad. Nooit niet meer buiten de stad. Dat is zo hier een tekening van die diepe weedom. Buiten de muren. Buiten de poort. Buiten de aarde. Op een terrein wat overgegeven is tot een eeuwig afgrijzen. Een terrein wat wegvalt. Een wereld waarvoor God niet bidt. Waar God zijn handen niet vooruit steekt. Die hij alleen maar overgeeft aan het eeuwige vuur vertreden te worden. Zodat men derst. Het is hier een zinnebeeld, maar wel een aangrijpend zinnebeeld. Zodat het bloed gaat stromen. 1600, dat is hier, het is een zinnebeeldig getal. Maar in onze maat is het ongeveer 300 kilometer. 300 kilometer. Een land vol bloed, tot aan de tomen der paarden. 1600. Maar naar het zinnebeeld betekent het 1600, dat is 40 maal 40. Of 4 maal 4 maal 10 maal 10 maal 10. Dan ook. 4 is het getal van de aarde. 10 is het getal van de volle omvang. De hele aarde, de wereld, met haar inwoners, die buiten God zijn, met wortel en tak. Onder de voeten van zijn dienaren, zijn engel, zodat het bloed opspat om ons aan te wijzen te weten, buiten God te sterven, buiten God gemaakt worden. Zo zie je tweeërlei oogst, tweeërlei maaier, tweeërlei bestemming. Waar een worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgevoerd. Ik zeg dat niet zoveel. Nee, want dat schrijft Comrie ergens, meen ik, dat er predikers zijn die zo over de hel prediken. Oh, wat kunnen ze dan? Ik heb eens één keer een boekje gelezen van een man die schreef een soort pelgrimsreis. Een nabootsing van Bunyan naar het land van Immanuel. Een paar bladzijden toen van Aken van. Daar schrijft hij hoe hij in zijn rechtvaardigmaking naar de hel verwezen werd. En daar zag hij de kinderen aan moeders borsten waar gloeiende lava uitkwam. En dan gekreunen. Nee. Moet en mag genoemd worden. Maar op zijn tijd. Want waar wij enige indruk hebben. Wat dat zeggen wil. Kinderen. Jongen en ouden. Om buiten de stad weggeschopt te worden en vertrapt, dat is zo onuitsprekelijk erg, dat maar gelukkig is dat de Heer eerst voor de tarwe oogst zorgt. Want als net aan de zon was, dat we eerst als mens op de aarde, onverheerlijk, zouden moeten aanschouwen, die ellende, dan zou onze harten bezwijken. Zouden we niet kunnen dragen. Daar is ook nodig ontkleed te worden van de aardse tent, de aardse denk- en bestaanswijze. En om verheerlijk te zijn naar ziel en lichaam, anders kun je het nooit dragen. Daarom wees maar voorzichtig. Ik kwam bij een man die zijn kleine kleutertje, het was een ouderling. Van 2 jaar was het stoepje afgekropen en in het nonnenslootje verdrokken. En terwijl ik enige tijd daarna vernam hoe hij God zo zat te verheerlijken in de verdoemenis van dat kind. Ach. Dan zeg ik, man, je bent nooit zelf verdoemd. De grepen stak het van een vrouw naar een gaslang, draaide hem open overspannen.
En dat was het allerergste, was al de kleine kinderen, dus 4 of 5, die op hun bedjes lagen. Waarvan er eentje bij was, die op de zondagsschool terechtgekomen was. Hoewel de gezin was buiten God. 1 kind dat wat van Jezus wist. En allemaal dood. Allemaal gelijk te geraken. Toen zegt er zo'n man tegen hem met een opgewekt gezicht. Degelijke man, hè. Och, zeg je, dat moet je zo bekijken als je een nest ratten vindt. Dan trap je niet alleen de oude dood, maar ook de jongen. Trap je allemaal dood. En ja, dat kun jij wel zeggen. Maar dat jij dat zegt als een bewijs dat jij nog nooit dood getrapt bent. Dan zou je hart schreeuwen tot een levende God. En je zou het wonder nog bepeinzen dat dat kind door middel van een vriendinnetje nog onder het woord gebracht is. Voel je. Zo ontzaglijk is dit. Als Johannes dat ziet, dan ziet hij het in de geest. En als het tot ons doordringt, dan beter wij. Maar de werkelijkheid is oneindig vreselijk. Tijd is al voorbij gegaan, maar ik wilde dit schriftgedeelte besluiten. Daarom zegt de apostel, zie toe, dat niet in iemand onze gevonden wordt een boos en ongelovig hart om van de levende God af te wijken. Want die niet in de Heer Jezus gelooft, die hem niet lief heeft, die is een vervloeking en zal het koninkrijk Gods niet zien. Maar alle ellendigen, hoe dor en mat ze er ook bij staan in dit leven. Ja, al zouden ze met de vinger misschien nagewezen worden, ook dat kan nog. Want die Lazarus, die zat nog vol boze zweren. Maar die mochten verdorren hier op aarde. En de vrucht Christi ervaren. Die gaan met gejuich ter goede uur. In des landmans schuur. Amen.